Geliefde gemeente, is Pinksteren een belangrijke dag? Is Pinksteren een belangrijke feestdag voor Urk? Nou, dat hoef ik u niet te vragen. Dat was het altijd al. Dat is er niet minder op geworden met dat de Urkendag is ingesteld. Dus ja, voor Urk is Pinksteren een belangrijke feestdag. En voor Nederland... Gisteren stond er in de krant, het grootste deel van de Nederlanders wil Tweede Pinksterdag niet ruilen voor een andere feestdag. Suikerfeest of zo, of een andere islamitisch of wat ook, feestdag. Dus de meeste Nederlanders zeggen, ja, Pinksteren willen we vasthouden. Nou, je zegt, nou, dan is het toch wel een belangrijk feest. Maar als je mensen vraagt, waar gaat het over met Pinksteren? Dan zijn er vermoedelijk maar weinig mensen die dat kunnen zeggen. Wat nou de eigenlijke betekenis is van Pinksteren. Is Pinksteren dan inhoudelijk belangrijk? Dat is maar de vraag. Maar nog een keer. Is Pinksteren een belangrijke feestdag? Niet voor Urk, niet voor Nederland, maar nu voor Christus. Vond de Heer Jezus de Pinksterdag een belangrijke feestdag? Heeft hij het er vaak over gehad? Ja, zeker. En hoe belangrijk het is, dat zien we vooral daaraan, dat de Heer Jezus vooral aan het begin en aan het eind van zijn optreden daarover had. Toen de Heer Jezus begon met preken, ging het over Pinksteren. En toen hij stopte met het leven hier op aarde, toen hij naar de hemel ging, had hij het over Pinksteren. Zijn allerlaatste woorden... Die gingen toch over de uitstorting van de Heilige Geest. En we gaan daar nu bij stilstaan vanuit Handelingen 1. Handelingen 1. Daarvan het vijfde vers. Dus ook de laatste woorden van de Heer Jezus gaan erover. Dat is vers 8. Daar letten we ook wel een beetje op. Maar vooral vers 5 is nu de tekst voor de preek. Waar we lezen, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat de doop met de Heilige Geest. Drie gedachten. Door Jezus ondergaan. Door Jezus voorzegd en door Jezus gegeven. De doop met de Heilige Geest. En dus als de Heer Jezus het over Pinkster heeft, dan zegt hij, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Wat betekent dat nu met de Heilige Geest gedoopt worden? Wat betekent dat hier op deze plek? Daarvoor letten we er eerst op als dus het eerste punt, Jezus, door Jezus ondergaan. Jezus is zelf gedoopt met de Heilige Geest. En dat leert ons wat het nu betekent dat hier staat. In de tweede plaats, door Jezus voorzegd. En als derde, door Jezus gegeven. De doop met de Heilige Geest, door Jezus ondergaan. De Heer Jezus profeteert, gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Maar hij is niet de eerste die dat doet. Al eerder heeft Johannes dat gedaan, Johannes de doper. En wij noemen hem Johannes de doper, omdat dat zo opviel. Hij doopte met water. Hij doopte een heleboel mensen en iedereen die het had over Johannes, die zei dat is wel wat bijzonders, hij doopt. Maar dan... gaat Johannes tegen die mensen zeggen, ik weet iemand die is nog bijzonderder, die is veel bijzonderder, die doopt ook. Maar die doopt anders. U ziet dat in Matthäus 3, we hebben dat ook gelezen zojuist. Die na mij komt, zegt hij, die zal met de Heilige Geest en met vuur dopen. Maar dat zegt dus Johannes ook, hij zal met de Heilige Geest. Dopen. Vandaar dat straks het derde punt ook is. De doop met de Heilige Geest, die geeft Jezus. Jezus is degene die met de Heilige Geest doopt. Dat heeft Johannes al geprofeteerd. Maar voordat het kon gebeuren, moest er wat gebeuren. En voordat die doop, dat de Heer Jezus kon gaan dopen, moest hij zelf die doop ondergaan. Anders zou hij dat niet kunnen. Het geldt eigenlijk van alles wat de Heer Jezus doet en alles wat de Heer Jezus uitdeelt. Voordat hij het kan uitdelen aan zijn volk en uitdelen aan zondaren, moet hij eerst zelf aan het werk. We weten dat natuurlijk wel van het lijden en sterven. Het lijden en sterven van de Heer Jezus moest eerst plaatsvinden, voordat hij mensen kon zalig maken. Maar het geldt hier ook. Eerst moest hij zelf gedoopt worden, voordat hij kon gaan dopen. En dat gebeurde dan ook. Johannes die had een heleboel mensen gedoopt en toen kwam de Heer Jezus bij hem. De Heer Jezus kwam naar Johannes toe en hij zegt, Johannes, u moet mij dopen. Johannes die wou dat eigenlijk niet, mij moest. De Heer Jezus zei, anders kan ik mijn werk niet doen. Ik moet gedoopt worden en daarvoor heb ik u nodig. Nou, toen ging Johannes dan toch met de Heer Jezus mee de Jordaan in. En het water kwam over het hoofd van de Heer Jezus. Hij was gedoopt. De Heer Jezus ging de Jordaan weer uit. En de mensen zouden kunnen denken, wat betekent dit nu eigenlijk? Zeker degene die hem kenden. Moet de Heer Jezus gereinigd worden van de zonde? Nee toch? Maria, zijn moeder, die wist wel, er is één kind zonder zonde geweest. Dat is Jezus. Dus je hoeft niet met water gewassen te worden. Waarom moet hij dan gedoopt worden? Nou, dat zie je dan gelijk. Hij gaat de Jordaan uit en hij staat aan de kant van de Jordaan. En dan gaat de hemel open. Dan scheurt de hemel open. Wat komt er dan naar beneden? Nou, er is de stem van de Vader. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Wat is er nog meer? Kinderen, weten jullie wat de mensen zagen? Het leek wel alsof er een duif op de Heer Jezus kwam. Ik denk dat hij ging zitten op het hoofd van de Heer Jezus. Niet op de schouder, maar op het hoofd van de Heer Jezus. Een duif daalde op hem neer. Waarom een duif? Nou, het was eigenlijk niet echt een duif. Het leek alsof er een duif neerdaalde. En moet je wel goed onthouden. Daar ga ik zo meteen nog iets over zeggen. Het was nog een keer. Het leek alsof er iets op het hoofd kwam. Misschien weet je het al. Maar nu, het leek alsof er een duif op het hoofd van de Heer Jezus kwam. Maar het was niet zo. Het was de Heilige Geest. De Heilige Geest daalde op Jezus neer in de gedaante van een duif. En dat is waar het echt om ging. Daar is Jezus echt gedoopt. Hij is gedoopt met de Heilige Geest. De Heilige Geest die dus op hem komt. Gedoopt met de Heilige Geest. Je kunt ook zeggen, gezalfd met de Heilige Geest. Zoals vroeger de koningen gezalfd werden. En de profeten en de priesters. Zo is Jezus nu gezalfd. Niet maar met gewone olie, maar gezalfd met de Heilige Geest. Zoals we straks ook van zullen zingen uit Psalm 45. Jezus gezalfd tot Messias. Tot Christus. Want Messias en Christus, dat betekent gezalfde. Vanaf dat moment dat de Heilige Geest op hem komt, is hij de gezalfde van de Heere. Vanaf dat moment is hij de Messias, de Christus. Vanaf dat moment kan hij zijn werk gaan doen. Dan gaat hij preken, dan gaat hij mensen genezen. En vooral dan gaat hij naar het kruis toe, dan gaat hij opstaan. Hij is gezalfd met de Heilige Geest en daardoor kan hij werkelijk zaligmaker zijn. Vanaf dat moment is hij de er helemaal klaar voor, zou je kunnen zeggen. Om al het werk te doen wat wij nodig hebben. Al het werk is het werk van een Messias. Het werk van een Christus. Het allergrootste werk wat hij daarna gedaan heeft. Dat is het lijden en sterven. Het allergrootste is dat hij de schuld voor God betaald heeft. Om die schuld dan, of die betaalde schuld te mogen uitdelen. Zodat zondaren tot God kunnen komen. Maar eigenlijk alles wat er bij de Heer Jezus hoort. Vanaf dat moment kan hij het doen. Vanaf dat moment kan onze ziel zeggen. Heer Jezus, hier zie ik dat u geschikt bent. U bent door God aangewezen. U bent met de Heilige Geest vervuld. Dan hebt u alles wat nodig is. Om mij die niks heeft. Die leeg ben. Die verloren ben. Om mij te redden. En daarvoor deed hij het ook. Wat hij gekregen heeft. Wat hij gedaan heeft. Dat is altijd om uit te delen. Hij heeft niks gedaan voor zichzelf. Alles wat hij hier op de wereld gedaan heeft. Heeft hij gedaan voor anderen. Dat is dus ook zo met die doop. Hij is gedoopt om anderen te kunnen dopen. Met een beeld zou het ook kunnen zeggen, later bedacht ik, had ook kunnen opgeven op Psalm 133. Goed, dat hebben we dan niet gedaan. Op Psalm 133, die zou er ook heel goed bij passen. Die liefdegeur doet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en kleden zo doortrekt. Dan moeten we eens denken aan wie de Heer Jezus is. Hij is het hoofd. Het hoofd van zijn kerk. En de kerk is het lichaam. En dan staat er dus in die psalm. Kijk eens naar die olie die kwam op het hoofd van Aaron. Die olie die droop zo van zijn hoofd op zijn kleding. Op zijn hele lichaam. En zo is nou bij de Heer Jezus. Hij is gedoopt met de Heilige Geest. En dan. Het is alsof die Heilige Geest druipt vanaf de Heer Jezus op zijn kerk. Maar dan moest het eerst naar de Heer Jezus toe. Als de Heer Jezus niet gedoopt was met de Heilige Geest, konden wij er ook nooit mee gedoopt worden. Als hij geen grote, volle geestelijke gaven had, dan bleven wij zonder enige geestelijke zegen. Maar nu is het zo. Hij is gedoopt met de Heilige Geest. En daarom doopt hij met de Heilige Geest. Hij heeft het zelf gekregen. En daarom deelt hij uit. En daarom kunnen we ook zeggen, waarmee Jezus begonnen is, dat mag gelden voor zijn volgelingen. Hij eerst en alle gelovigen daarna. Daarom staat hier ook, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. In onze tekst. Dat is zeker. Dat ligt vast in de Heer Jezus. Want Jezus is al gedoopt met de Heilige Geest. En daarom zal iedereen die bij Jezus hoort, met de Heilige Geest gedoopt worden. Wat betekent dat? Dat horen we eigenlijk vooral in ons derde punt. Eerst moeten we nog ergens op letten. Wanneer komt die Heilige Geest? Wanneer is die doop met de Heilige Geest? Onze tweede gedachte, door Jezus voorzegd. Dus de Heer Jezus profeteert het aan zijn discipelen. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En als de discipelen dat horen, dan begint het in hun hart te branden. Ze voelen allemaal wel aan, het is een belangrijk ogenblik. Nu met de Heer Jezus na zijn opstanding, misschien wel de laatste dag met de Heer Jezus. Maar nu zegt hij, u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dan is het alsof ze blij worden van iets waar ze al jaren op gewacht hadden. Zoals je dat soms kunt hebben als je vader of moeder iets bijzonders beloven. Ik zal nog een keer met je daar of daarheen gaan. Ik weet nog niet precies wanneer, maar we zullen er een keer naartoe gaan. En dan op een dag zeg je moeder, morgen is het zover, of Of bijna, we moeten nog wat kopen, we moeten nog een paar dingen doen en dan gaan we daarheen. Je wordt helemaal blij van binnen. Eindelijk. Eindelijk is het zover. Je krijgt er zoveel zin in. En zo krijgen de discipelen er zoveel zin in. Want ze hadden erop gewacht. Waarom? Nou, ze hebben het gehoord van Johannes. Tenminste, sommige van de discipelen waren erbij. Toen de Heer Jezus dat gezegd had. Of toen Johannes dat gezegd had. Deze, die na mij komt, zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Zo zegt de Heer Jezus. Nu, nog maar even, en u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En zo staat, niet lang na deze dagen. Dus jullie hebben 3 jaar moeten wachten. 3 jaar geleden heeft Johannes de Doper het al verteld. En nu is het bijna zover. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Nou, de discipelen zijn helemaal blij. En dan denken ze terug. Toen Johannes dat zei, misschien kunt u ook even terugbladeren naar Matthäus 3. In het 11e vers, daar staat die profetie. In het 12e vers staat er iets bij. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorsvloeder zuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. En in Luca staat er dan bij dat het koninkrijk der hemelen nabij komt. Nou, dat is waar die discipelen nu allemaal aan terugdenken. Ze denken aan het koninkrijk en ze denken aan het oordeel. Ze denken nu, nu zal het er dan van komen dat Christus koning wordt. Nu zal het ervan komen dat het ongeloof wordt weggedaan. Nu zal het ervan komen dat Israël volledig God zal gaan dienen. Daarom die vraag. Heren, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? Vers 6. Als de Heere nu zegt, u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dan kan het toch niet missen. Of nu komt de grote dag. De grote dag dat Jezus zijn troon zal bestijgen. De grote dag dat het oordeel zal plaatsvinden. Dat die dorsvloeder zuiverd wordt en de kaf weggedaan wordt. En dat alleen het geloof en het leven met God overblijft. Zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Oh, wat zien we daar naar uit. Daar is het terecht verlangen van de discipelen geweest. Het is zo belangrijk dat wij net als de discipelen onthouden wat God heeft gezegd. Al Gods beloften zullen immers uitkomen. Dus die belofte van 3 jaar geleden hebben ze al die tijd in hun hart bewaard. En nu komt zo het verlangen. Oh, dan. Dan zal Jezus niet meer verworpen worden. Dan zullen we niet meer veracht worden. Dan zullen we niet meer bedreigd worden met de dood. Maar dan zal heel Jeruzalem vol zijn van de vrezen des Heren. Dan zal iedereen in Israël erkennen dat Jezus koning is. En wie het niet wil, die zal weg moeten gaan. Een terecht verlangen. En toch zegt de Heer Jezus, nee. Nee, discipelen, dat niet. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Heer in de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Vers 7. Daarmee zegt de Heer Jezus, de uitstorting van de Heilige Geest, die komt spoedig. Dat beloof ik je. Maar de rest, wanneer dat gebeurt, weet ik niet. Of dat kan ik je niet zeggen, dat hoef je niet te weten. Je mag er wel naar uitzien. En houd dat in het oog. Dat koninkrijk zal komen. En Christus zal verheerlijkt worden. En het oordeel zal plaatsvinden. Vergeet dat niet. Dus als Pinksteren komt, denk dan vooruit aan die grote dag. Maar je hoeft niet te weten wanneer precies. Ja, maar, zeggen de discipelen eigenlijk. Ja, maar het hoort toch bij elkaar. Dat is toch één geheel. Als u met de Heilige Geest zult dopen. Als u met vuur zult dopen. Dan kan het toch niet anders. Of dat oordeel zal ook plaatsvinden. Hij zegt de Heer Jezus. Geduld. Vers 8. Als de Heilige Geest zal komen. Dan moet er eerst nog wat gebeuren. Dat heeft Johannes niet zo duidelijk gezien. Het is wel zo. Hoe komt dat Johannes dat niet zo duidelijk heeft gezien? Nou, dat noemen we wel het profetisch perspectief. Dat zie je heel veel bij de profeten. Dan zien ze verschillende gebeurtenissen alsof dat één is. En dat wordt wel vergeleken met de bergen. Verschillende van ons zelfs bij de bergen geweest. En als je dan van grote afstand naar die bergen kijkt, dan zie je verschillende bergtoppen die eigenlijk wel één geheel lijken. Alsof die bergtoppen tegen elkaar aan liggen. Maar als je er dichterbij komt, en zeker als je bij die eerste bergtop komt, dan zie je, nee, er zit een heel stuk tussen. Maar dat stuk ertussen, dat zag je van afstand niet. Het leek één bergtop, maar het waren er twee. En daartussen zit nog iets. Zo zegt de Heer Jezus, daartussen zit nog iets. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden. U zult ook met vuur gedoopt worden. Maar niet nog met het vuur van het oordeel. U zult met vuur gedoopt worden. Maar niet het vuur van het oordeel. Welk vuur dan? Nou, dat zien de discipelen dan 10 dagen later. Het vuur, dat zat op een ieder van hen. Wat voor vuur is dat? We moeten nog even geduld hebben. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het is een ander vuur dan van het oordeel. Waarom? Omdat de Heere zegt, ik blijf niet beperkt tot Israël. Maar de discipelen die dachten, wat zou het mooi zijn als heel Israël de Heere dient. Nou, daar hadden ze gelijk in. Dat zou ook mooi zijn. Maar de Heer Jezus zegt, dat is toch niet genoeg. Als nu het laatste oordeel zou komen, dan zou het evangelie alleen in Israël gehoord zijn. En dan zouden al die volkeren in blindheid leven. Daarom heeft de Heer Jezus ook gezegd, het evangelie van het koninkrijk moet eerst komen tot het einde der aarde. Onder alle volkeren. En dan zal het einde zijn. Heren, zo zouden de discipelen kunnen vragen. Heren, waarom dan niet? We zouden zo graag willen dat u nu in heerlijkheid verschijnt. Nee, zegt de Heer Jezus, geduld. Geduld. Het einde komt nog niet. Er moet nog zoveel gebeuren. Er is nog zoveel zegen voor de volkeren. Denk aan 2 Petrus 3. De Heere vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat traagheid achten. Het is niet zo dat de Heere zegt, het komt er maar niet van, het komt er altijd maar niet van. En van uitstel komt afstel. Nee, het is geen vertraging van de belofte, dat de Heere de belofte vergeet en niet meer zo belangrijk vindt of dat het hem niet lukt. Nee, de Heere is langmoedig over hen. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot kennis der waarheid komen. Dat is waarom er zo'n grote afstand zit tussen die twee bergtoppen. Er moeten nog zoveel mensen het evangelie horen. Dan zijn de discipelen niet teleurgesteld, denk je. Ze hadden zo naar verlangd. Ze hadden zo verlangd dat al heel gauw de heerlijkheid van de Heer zou blijken en dat het oordeel zou komen. Maar nu zegt de Heer Jezus, nee, je moet nog een poos wachten. En nu zijn ze nog steeds blij. Zeggen, ja, als het zo is, dan kan ik wachten. Als het is voor anderen. Als het ervoor is dat er nog veel meer mensen de Heer Jezus mogen leren kennen. Als het ervoor is dat de naam van God de Vader niet alleen in Israël verheerlijkt zal worden, maar ook in Egypte en ook in Rome en ook in India en ook in Frankrijk en ook in Amerika en ook in Australië. Overal de naam van God zal worden groot gemaakt. Nou zeggen discipelen als het ware, daar kunnen we wel op wachten. Maar betekent dus wel, in die tijd leven we nu. In die tijd, tussen die twee bergtoppen. Steeds dichter bij die achterste bergtop. Het einde komt steeds dichterbij, want steeds meer volken hebben het evangelie gehoord. We hebben niet zo heel veel tijd meer, denk ik. Daar geeft Gods woord alle aanleiding toe. Zeker dus vanuit Matthäus 24, vers 13. dat het evangelie verspreid moet worden over de wereld. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Het is spoedig zover dat Christus al heden komen. Dan kan je doen verlangen. Heren, zult u dan inderdaad spoedig aan Israël het koninkrijk weer oprichten? Zult u inderdaad spoedig in heerlijkheid verschijnen? O Heren, wanneer komt die dag? Dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. We hoeven niet zo lang meer te wachten. We hebben ook niet zoveel tijd meer van bekering. Dat is de andere kant. De tijd is voorts kort. En als je de Heer Jezus nog niet kent, laat je dan waarschuwen daardoor. We leven in de tijd op weg naar die tweede bergtop. En voordat de Heer Jezus weer komt, dan moet het gebeurd zijn in je leven. Hem kennen. Voor hem buigen. Hem omhelzen. Hem toebehoren. De tijd komt. Dat hij zijn dorstvloer zal doorzuiveren. De tijd komt. Dat inderdaad het vuur van het oordeel over de wereld zal gaan. En dan zal ieder die geen hart heeft voor Christus, veroordeeld worden. We hebben niet zoveel tijd meer. Ook niet zoveel tijd meer om het evangelie te verkondigen. We leven in de tijd tussen die twee bergtoppen. Dat is de tijd van de Heilige Geest. De tijd waarin de Heere zijn dienaren uitzendt over de wereld. Om mensen te nodigen. Kom. Kom. Daar is een God die leeft. Er is een zaligmaker. We hebben niet zoveel tijd meer om mensen bekend te maken met het evangelie. En er zijn zoveel mensen die de Heer Jezus niet kennen. Er is veel werk te doen. Maar het is een werk dat wij niet kunnen doen. En daarom is het zo belangrijk om te horen wat er in het derde doorklinkt. Jezus, door Jezus gegeven. De doop met de Heilige Geest, door Jezus gegeven. Als de Heer Jezus nou zijn discipelen zelf aan het werk zou zetten. Zeggen, jullie moeten zorgen dat het goed komt met de kerk. Dat was de verloren zaak. Maar hij zegt hier, discipelen, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is een belofte waar ze aan zich aan vast mogen houden. U zult met die Heilige Geest gedoopt worden. Die geest die op mij was. Die geest die ook op u komt. Maar hoe ziet dat eruit? Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als de Heer het geeft zal morgen, zo zag ik, de preek gaan over het begin van Handelingen 2, dus ik zal er nu niet veel bij stilstaan, maar toch dat verhaal. Wel even. Ik denk dat kinderen ook het verhaal van Pinksteren wel kennen. De discipelen zaten bij elkaar met 120 mensen, dus de 11 apostelen, toen 12 apostelen en de moeder van de Heer Jezus en andere vrouwen en andere volgelingen. Met 120 mensen zaten ze daar in een zaal dicht bij de tempel. 'S Morgens in alle vroegte waren ze al wakker. 'S Morgens in alle vroegte waren ze al eendrachtig bijeen om te bidden. Terwijl de discipelen daar bij elkaar zaten om te bidden, gingen ook in de andere huizen de mensen wakker worden. En de een na de andere kwam naar buiten. En langzamerhand liepen de straten van Jeruzalem vol. Een heleboel mensen moesten die dag naar de tempel. Dacht is eigenlijk wel een klein beetje zoals het gisteren was. Als je in de buurt van het oude dorp liep, dan zag je ze bleven maar lopen. Steeds kwamen er weer meer mensen, tot het hele oude dorp vol was met mensen. Nou, zo was het een beetje in Jeruzalem. Overal uit alle dorpen eromheen, uit alle huizen aan de rand van de stad, kwamen ze allemaal naar de tempel toe. En terwijl die mensen daar liepen, hoorden ze in één keer een geweldig geluid. Een geluid dat deed denken aan de Sinaï. Geweldig geluid. Terwijl ze niks van zagen. Het leek op de wind, maar het was geen wind. Wat was het dan? Snapten het niet. En ze gingen maar verder naar de plek waar het geluid vandaan kwam. Het kwam bij dat gebouw bij de tempel vandaan. En liepen ze daar naartoe. En toen ze daar stonden, toen zagen ze nog wat bijzonders. Misschien nog wat bijzonderder. Een grote vuurvlam. En die takte af naar al die mensen. Die ene vlam die had zo zijn uitloop naar al die mensen, naar al die mensen toe. Het leek wel vuur. Het was geen vuur. Misschien dachten de mensen het eerst wel. Hoe langer ze keken, hoe duidelijker ze zagen het. Er verbrandt niks. Het is geen vuur. Hoor je het nu? Dat is hetzelfde als bij de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus bij de Jordaan was, toen was er iets op de Heer Jezus. Een duif, leek het, maar het was geen duif. Vuur, dat is geen vuur. Het zat op een iegelijk van hem. Wat was dat? De Heilige Geest, hè? Daar was dus de Heilige Geest op al die apostelen. Johannes had het al gezegd, hij zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wat is dat voor vuur? Niet het vuur van het oordeel. Want dan zou het verbranden. Maar er verbrandde niks. Net als bij die brandende braambos. Het is niet het vuur van het oordeel. Het is het vuur van Gods aanwezigheid. Het is het vuur van Psalm 97. Het laatste vers. Gods vriendelijke aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Vooral oprechte harten ten troost verspreid is smarten. Het is het vuur dat God laat branden in het hart. Als de Heilige Geest in je hart werkt, dat je in vuur en vlam kunt staan voor God. Het is het vuur dat je aanvuurt om wat te gaan doen. En wat te gaan doen dan? De Heer Jezus had het er al over gehad, in vers 8. Gij zult ontvangen de kracht, of je kunt ook zeggen het vuur van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. Dat doet dat vuur. Het vuur van de Heilige Geest, dat brandt in je hart, dat maakt je tot een getuige. Dat zorgt ervoor dat je niet kunt zwijgen. En niet iedereen heeft dezelfde gaven, dat blijkt ook bij de apostelen. Petrus praatte veel meer dan Thomas. Maar allemaal kenden ze wel datzelfde vuur, dat vurige verlangen, dat in vuur en vlam staan voor de Heere. Zo blijkt het dan ook. Als dan dat vuur op hen daalt, wat gaat er dan gebeuren? Vers 4, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Ze werden alle aangevuurd door de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest er gaf uit te spreken. En waar spraken ze van? We hebben dat niet gelezen, maar u ziet dat in vers 11. We horen in onze taal de grote werken Gods spreken. Dus dat vuur van de Heilige Geest, dat maakt ze vol van de werken Gods. Als ze ergens over willen praten, is het daarover. Over hoe groot God is. Dat kan niet anders ook. Want die Heilige Geest komt toch uit de heerlijkheid van God, uit de volheid van God. Denk nog een keer op Psalm 20. Hij doet uit zijn hemels tempelzalen zijn zegen nederdalen. Als het uit de hemel komt, dan is het ook door de hemel getekend. De grote heerlijkheid van God in de hemel. Die zorgt ook voor grote gedachten van God in je hart. En waar kun je dan van spreken? Van de grote werken van God. De grote werken Gods, die werken die niet van deze wereld zijn, die werken die niemand kan bevatten. En die werken die we zo dringend nodig hebben, die werken waarin alleen de zaligheid kan liggen. En God heeft iets en God geeft iets wat wij zo missen. Daarvoor gaan ze spreken. Misschien kan ik het ook nog iets breder zeggen. Want dit is niet het enige van de doop met de Heilige Geest. Wel het duidelijkst op die Pinksterdag, maar niet het enige. We hebben het gezegd, De doop met de Heilige Geest die begint bij Christus. Eerst is Christus gedoopt. En het loopt als het ware van de Heer Jezus af naar de gelovigen. Dat betekent dat ze delen in de zalving van Christus. Heel passend kun je daarbij vraag en antwoord 32 lezen van de catechismus. En vraag en antwoord of 31. In elk geval, eerst gaat het over, waarom heet de Heer Jezus eigenlijk gezalfde? Wat betekent dat hij met de Heilige Geest gezalfd is? Hij is gezalfd door profeet, priester en koning. Wat betekent het dan als je gezalfd wordt? Wanneer je als gelovige gezalfd wordt met de Heilige Geest, gedoopt met de Heilige Geest, word je ook profeet, priester en koning. Dan word je een levende christen. Een christen van binnen en van buiten. Een christen die op Christus lijkt. Je zou kunnen zeggen, ten diepste heb je dat. Zodra je bij de Heer Jezus hoort, ben je christen, een echte christen. Zodra je bij de Heer Jezus hoort, heb je de Heilige Geest. En tegelijk laat dit hoofdstuk ook zien. De kracht daarvan, die moeten we ontvangen. Bij de discipelen was dat eenmalig. Omdat die ene Pinksterdag plaats moest vinden. Bij een kind van God is dat niet per se één keer. En je kunt niet zeggen, jij bent nog een christen zonder de doop met de Heilige Geest. En jij bent een christen met de doop met de Heilige Geest. Uiteindelijk heb je elke keer weer de doop met de Heilige Geest nodig. Elke keer weer dat vanuit Christus de volheid van de kracht van de Heilige Geest in je leven werkelijkheid wordt. Dan kan het ook niet missen. Als de Heilige Geest werkt in het hart. Dan kan het ook niet missen. Of iets van dat leven van Christus komt naar buiten. Denk aan Petrus. Petrus die nog zo kort geleden voor het Sanhedrin zei. Ik ken de Heer Jezus helemaal niet. Petrus, dat is toch niet waar? Je hoort toch bij de Heer Jezus? Je bent toch een discipel? Je hebt toch geloof in je hart. Ja, dat was wel zo. Maar hij miste de kracht van de Heilige Geest op dat moment. Hij dacht, ik ben toch een discipel, ik kan het zelf wel. En toen kon hij het niet. Toen verloochende hij de Heer Jezus, toen zei hij, ik ken de Heer Jezus helemaal niet. En nu? 50 dagen geleden, of 52 dagen geleden, is de Heer Jezus gestorven. Aan het kruis. En Peter zou heel bang kunnen zijn. Oh, straks moet ik ook sterven. Straks word ik ook opgepakt, net als mijn meester, en moet ik ook aan het kruis. Maar nee, daar is hij niet meer bang voor. Als daar al die mensen komen vragen, wat is er aan de hand? Dan zegt hij niet, ik hoor niet bij de Heer Jezus. Je moet niet denken dat het over de Heer Jezus gaat, hoor. Over de Heer Jezus hebben wij het niet meer. Dit is gewoon een gezellig feest of zo. Dit is allemaal voor de godsdienst van jullie. Wel nee, nu verloochent hij de Heer Jezus niet meer. Voor al die 3000 en nog meer mensen vertelt hij het. Ik hoor bij de Heer Jezus. Dat is dat vuur. En het zou bij Petrus maar zo weer kunnen gebeuren dat hij het verloochent. Dat vertelt Paulus in Galaten 2. Komt er een moment, dan zegt hij, nee, ik wil niet helemaal bij de Heer Jezus horen. Ik wil eigenlijk bij de Joden horen. Dan is hij weer bang. En dan moet Petrus het voelen. Ik heb het weer nodig dat Christus mij doopt met de Heilige Geest en met vuur. Uit mezelf ben ik geen goede christen. Ik ben alleen een goede christen als ik leef uit Christus. Ik ben alleen een goede, een levende christen. Als de Heilige Geest werkt in mijn hart. Aan de ene kant kunnen we zeggen, we hebben de Heer Jezus nodig. We hebben bloed van de Heer Jezus nodig. Dat reinigt van alle zonde. We hebben het nodig dat wij gered worden. En dat we voor eeuwig bij Hem mogen zijn. En als je Als je nog een vreemde bent van het werk van God, zoek dat dan eerst. En we hopen daarom vanmiddag daarop te letten. Dat ongelovigen tot bekering moeten komen. Dat degenen die nog aan hun zonde vastzitten, vergeving moeten krijgen. Daar gaat het vanmiddag over. Maar nu zeg ik tegen alle kinderen van God, u die weet van het bloed van Christus, weet u ook van het vuur van de geest. U die weet dat Christus voor u het werk gedaan heeft, weet u ook dat Christus aan u het werk doet. Uit de volheid van de Heer Jezus dat u putten mag. Om de volheid van de geest te krijgen. Om een echte, levende christen te zijn. We zijn dat niet uit onszelf. Maakt niet uit of je ambtsdrager bent of niet. We zijn uit onszelf geen levende, vurige christenen. We hebben zo de Heilige Geest nodig. We hebben het daarom zo nodig. Wat er staat in het 14e vers. Deze alle waren eendrachtig, volhardende in het bidden. Waarom? Ze hadden die belofte gehoord. Deze zal u dopen met de Heilige Geest. En toen moest het één kant op. Heere, geef dan die geest. Ze waren eendrachtig in het bidden en smeken. Laat ook van die milde regen droppelen en stromen vallen op mij neer. Is dat ook uw verlangen? Amen.